In november 1347 voer een vloot van 12 galeien de haven van Messina binnen. De schepen waren afkomstig van de Krim, een belangrijke tussenstop in de zijde- en specerijenroute die het Verre Oosten verbond met Europa. De sjouwers op de kade merkten iets vreemds op aan de inkomende vloot. Normaliter worden galeien voortgedreven door de spierkracht van roeiers, maar deze schepen voeren enkel op hun kleine driehoekzeilen. Aan boord was nauwelijks leven zichtbaar. Toen de sjouwers aan boord gingen om de lading aan wal te brengen, sloeg hun een weerzinwekkende stank in het gezicht. Het merendeel van de bemanningen bleek dood of was stervende. De opvarenden hadden dikke gezwellen onder hun armen, zwart als pek. De autoriteiten van Messina roken onraad en reageerden verstandig. Geen van de galeien werd uitgeladen. De spookvloot werd de haven uitgewerkt, de open zee in. Het was echter te laat. De havenarbeiders namen de ziekte mee de stad in. En binnen een week begon de sterfte, met honderden gevallen tegelijk. De Messinezen stierven bij duizenden en ook andere plaatsen volgden spoedig. De zwarte dood had zijn intrede gemaakt in Europa. Toen de pest door Europa trok, bedachten de inwoners van de Italiaanse stad Reggio een manier om zich ertegen te beschermen. Reizigers die de stad in wilden, moesten eerst voor een bepaalde periode buiten de stad in afzondering worden gehouden. Pas wanneer ze niet ziek bleken te zijn, mochten ze de stad betreden. Quarantaine werd later ook in andere steden toegepast. Men bepaalde dat deze periode van afzondering 40 dagen moest duren. De term quarantaine is dan ook afgeleid van het Italiaanse woord voor 40, quaranta. Er is nog een verband met onze tijd. Men beschouwde in de middeleeuwen de pest als een straf van God. Vanwege de zonde van de mensen had God de zwarte dood gestuurd. En vandaag horen we hetzelfde. Corona, anno 2020, teistert Europa, teistert de wereld. We hebben allemaal daar direct de gevolgen van te ondervinden. Aantal vragen. Eerste vraag is het een teken van de eindtijd? Een tweede vraag is het een straf van God? En een derde vraag is, in hoeverre kunnen wij erop vertrouwen dat God ons zal beschermen? Nou, allereerst dan over dat eerste. Is corona een teken van de eindtijd? Wel, laten we de Bijbel erbij pakken. In Openbaring 6, daar staat de tekst: toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. En toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Hier staat duidelijk in de profetie dat er een moment komt dat God in zijn voorzienigheid ziekten over de aarde zal brengen. Overigens staat het op veel meer plaatsen in de Bijbel, maar met name de tekst in de Openbaring spreekt ons aan, omdat wij eigenlijk wel vermoeden dat dat op onze tijd of op een latere toekomst betrekking heeft. En de grote vraag is dit een profetie over vandaag? Is dit God die vandaag de dag het coronavirus stuurt om de wereld te waarschuwen? Nou, de context van deze profetie in Openbaring is dat het lam op de troon, bij de troon staat, dat hij die stem klinkt in de hemel als de boekrol in de handen van God ligt, wie is waardig om de boekrol te openen? En dan verschijnt de Heer Jezus als een lam, staande als geslacht, en hij mag de boekrol openen en daarmee de zegen voor de wereld gaan inbrengen. Maar als die zegen komt, betekent dat tegelijkertijd oordeel. Bij elk zegel wat verbroken wordt, komen plagen over de aarde. En die eerste zegels die leiden ertoe dat een aantal paarden uit de hemel naar de aarde komt. En een van die paarden die brengt dan de pest. Nou, dit komt eigenlijk wel overeen wat we ook in de evangelie vinden. Ook in de evangelie horen de Heer Jezus spreken over de eindtijd. Als we Lucas 21 erbij pakken, dan zegt de Heer Jezus daar in de reden van de laatste dingen, Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Kijk, hier staat het duidelijk. Hier staat dat er epidemieën zullen komen. Dat het een teken is van de eindtijd. Tegelijkertijd, als we de context erbij pakken, het vers ervoor, vers 9 lezen, dan staat daar, als jullie berichten horen over oorlog en opstand, en we kunnen toevoegen epidemieën, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, en dan komt het, maar dat is nog niet het einde. De profetieën die hier door de Heer Jezus geuit zijn bij de tempel, de profetieën die in Openbaring staan, die gaan over de tijd als de gemeente is opgenomen. Als de Heer Jezus ons heeft gehaald, als we bij hem zijn. Dat zien we in het boek Openbaring in de figuur van de 24 oudsten. Als het lam de zegels van de boekrol openmaakt, dan zijn er die 24 oudsten in de hemel die alle kenmerken dragen van ons, de christelijke kerk. En als de gemeente is opgenomen, dan zal God een weg gaan met de aarde en dan zullen deze profetieën vervulling vinden. Als we naar Matteüs gaan, Matteüs 24, de paralleltekst over van de reden over de laatste dingen, daar staat iets dergelijks. Daar staat, jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. We horen van alles, maar eigenlijk zijn het allemaal nog maar de eerste tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er zal nog heel wat te gebeuren staan. Maar het allereerste wat gaat gebeuren is dat de Heer Jezus ons komt om ons te halen. Dat is het eerste wat op de profetische agenda staat. En in die zin, als wij horen van virussen, van epidemieën, van het coronavirus wat heel dichtbij komt, bij onze steden, onze huizen, onze families, dan is dat eigenlijk alleen nog maar een voorteken. Een voorteken dat God op het punt staat om de profetieën in vervulling te laten gaan. En dan nog één vers uit Lucas 21. Wanneer het alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd omhoog, want jullie verlossing is nabij. Dat wordt daar gezegd tegen de discipelen, een beeld van het volk Israël. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het een aanmoediging is voor ons. Dat als wij deze dingen meemaken, dan mogen we weten dat de eindtijd des te nader is geworden dan eerder. Dat de Heer Jezus op het punt staat om met de wereld zijn plannen te voltrekken. En dat we daaruit hoop mogen treffen. Bemoediging, namelijk dat wij niet in het oordeel worden meegezogen, maar dat wij door de Heer Jezus straks worden thuisgehaald. Corona. Is corona een oordeel van God? Je hoort wel hier of daar op christelijke media dat God deze ziekte gezonden heeft om de wereld te oordelen. En eigenlijk is dit niet anders dan wat we al gezien hebben uit de middeleeuwen en in zoveel andere tijden als ziekten de mensen teisterden. Al heel gauw wordt er dan gezegd, het is een straf van God. God geeft een oordeel over onze levenswandel, over onze zondigheid. Wat zegt de Bijbel daarover? Er zijn een aantal teksten die inderdaad iets dergelijks zeggen. Als we bijvoorbeeld Amos 4 erbij pakken, daar zegt God, in dit geval over Israël, en er zijn meer van deze teksten, ik stuurde de pest op jullie af, zoals ik die ooit op Egypte afstuurde. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. God gebruikt inderdaad ziekte als een middel om zijn volk weer de aandacht op hem te laten richten. God gebruikt de omstandigheden, want God is de God die in de geschiedenis regeert en die alle dingen in zijn hand houdt. En in vers 12 staat het eigenlijk nog wel helderder. Daarom zal ik tegen je optreden, Israël. Maak je gereed voor de komst van je God, Israël. Want ik ben het die tegen je zal optreden. Kijk, hier staat het. Het is de Heere God die door dit soort tekenen zijn aanwezigheid laat merken. Het is God die niet tevreden is met dingen zijn beloop te laten, maar een God die mensen opzoekt. En die, een God die mensen dichtbij nadert en aan het jasje trekt en zegt: maak pas op de plaats. Er komt een moment dat mijn zoon terug zal komen om de wereld te oordelen. Pas nou op, bekeer je, richt je op mij en ontvang genezing en vergeving van zonde. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook oppassen dat we niet in de valkuil van de vrienden van Job trappen. Toen Job ernstig lijden kreeg te verduren, bezit was geroofd, zijn vrouw liep bij hem weg, hij was met ziekten geslagen, toen kwamen zijn vrienden bij hem. En die vrienden die hadden eigenlijk een heel simpel antwoord. Een hele simpele theologie. En die theologie die hoor je vandaag de dag ook nog wel. Je zou kunnen zeggen, het is een soort welvaartsevangelie, een soort gezondheidsevangelie. Die theologie is als volgt. Als je trouw bent aan God, Godvrezend leeft, dan zal God je zegenen. En dan ben je gezond, en dan word je rijk, en dan ben je gelukkig. Maar als je dus niet rijk bent, of in dit geval in tijden van corona, als je dus niet gezond bent, dan is God vertoord. Dan heb je dus gezondigd. Dan moet je dus je zonden gaan belijden. Wel, dat is de theorie van de vrienden van Job. En het klinkt heel erg vroom. Natuurlijk als er zonde is, natuurlijk moet God dat oordelen. Maar vandaag de dag leven we niet in de tijd van het directe oordeel van God. We leven niet in een theocratie. We leven in een tijd waarin de voorzienigheid van God regeert, maar God als het ware het oordeel opstapelt voor de laatste dag. En vandaag kun je niet zo makkelijk zeggen, net als in de tijd van Job, als je lijden ervaart, dan heb je gezondigd. En bij Job weten we dat 100% zeker. Want het is de Heere God die een aantal keren van Job zelf zegt dat Job vroom en oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwaad is. Met Job was niks aan de hand. En toch kreeg hij lijden te verduren. En toch had hij te lijden. Dus die theologie van die vrienden van Job, die klopte niet. Als je naar Habakkuk 3 gaat, daar staat een heel mooi godsgezicht. Het is net of daar tussen de versen van dat kleine profetietje door de Heere God verschijnt. Habakkuk 3, God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht, lichtstralen kwamen uit zijn hand, daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet de heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Een prachtig gedeelte. De eeuwige wegen zijn van God. En als God verschijnt, dan gaat dat met tekenen gepaard. En dat zie je ook in feite in de eindtijd, wat we net gezien hebben. Als de Heer Jezus gaat verschijnen, dan zijn er tekenen in de lucht en tekenen op de aarde. En ook epidemieën en de pest en een coronavirus zou je kunnen zien als voortekenen van het verschijnen van de Heere God op deze aarde. En tegelijkertijd zeggen ze niks over onze zonde. Wel in de voorzienigheid dat God de wereld gaat oordelen, op het punt staat om te oordelen, maar je kunt niet zeggen dat wie geveld wordt door het coronavirus kennelijk gezondigd heeft. Maar we mogen het wel zien als een eerste teken dat de Heere God op het punt staat om te verschijnen, om met zijn heerlijkheid deze aarde te vervullen, om te komen en om hier een nieuwe wereld te scheppen. Een wereld zonder lijden, zonder kwaad, zonder virussen, zonder dat. Zal God ons beschermen? Als wij nu christenen zijn, als we de Heer Jezus kennen, als wij nu weten dat de Heer Jezus onze verlosser is en we leven in een wereld waarin virussen rondwaren, kunnen wij dan een beroep doen op de trouw van God, de bescherming van God, en als het ware daardoor verzekerd zijn dat het virus ons niet zal treffen? Dat is de vraag. En ook een antwoord. Psalm 91, een heel bekende psalm. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Wat een fantastische tekst. Al vallen 10.000 aan je ene kant en nog eens 10.000 aan de andere kant. Al ligt half Nederland op de IC. Tot jou zal het niet genaken. Zelfs als de pest komt, als men bibbert en beeft, zegt de Heere God, dan ben ik er om je te beschermen. Dan ben ik je toevlucht. Wat een fantastische tekst om ons aan vast te klampen. Tegelijkertijd mogen we zo'n tekst ook niet misbruiken. En juist deze tekst, die bescherming van God, die is maar al te vaak misbruikt. De meest beroemde keer dat de tekst misbruikt is, is door de duivel zelf. Een van de weinige keren dat de duivel spreekt. Als hij de Heer Jezus verzoekt en hij brengt hem op de dak van de tempel, dan zegt de duivel tegen de Heer Jezus, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Dat is een citaat uit Psalm 91. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. De Heer Jezus had zo van de tempel kunnen afspringen. Want de belofte in Psalm 91 zegt dat de engelen zouden komen om hem te dragen. En toch doet de Heer Jezus dat niet. De Heer Jezus springt niet van het dak van de tempel. Maar hij antwoordt de Satan. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dat is een beetje het probleem. Aan de ene kant mogen wij vertrouwen op dit soort teksten die bescherming bieden. En tegelijkertijd moeten we het ook overlaten in de handen van de Heere God. Want Hij is God. En als wij onszelf volledig aan Hem overgeven, dan is het aan Hem om te bepalen of de ziekte tot ons komt of niet. Maar wat er ook gebeurt, we zijn altijd veilig in Zijn handen. Als we nu de 3 vragen langslopen die we zo met elkaar besproken hebben. De eerste vraag, is corona een teken van de eindtijd? Dan is het antwoord ja, natuurlijk. Zo staat het in de profetieën. En tegelijkertijd is het antwoord ook nee. Het is geen teken, maar een voorteken. Want de echte eindtijd, die wacht nog, die komt nog. Tweede vraag, is corona een oordeel van God? Ja, natuurlijk. God oordeelt het kwaad en God gebruikt daarin ziekte. Maar tegelijkertijd ook nee. Er is niet altijd een directe relatie tussen zonde en ziekte. Tussen mensen die ziek worden en sterven aan zo'n virus en de zonde van die mensen. De derde vraag, zal God ons beschermen? Psalm 91. Ja, natuurlijk, God beschermt de zijne. En tegelijkertijd nee. We hebben ook een verantwoordelijkheid. We hebben ook onze afhankelijkheid van God. En wij kunnen niet op de troon van God gaan zitten om te vertellen wat hij wel of niet moet doen. Lieve broeders en zusters, wat moeten we nou in deze tijd? Hoe kunnen we nou als christenen in deze tijd leven? Ik denk dat het een heel mooi moment is om ons opnieuw toe te wijden aan God. Er is een tekst die sommigen al gevonden hebben in het oude boek van Jesaja, Jesaja 26. En daar staat, trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd tot de woede bekoeld is. Deze tekst wordt wel geciteerd als van toepassing zijnd op de quarantaine, op deze zelfisolatie, op deze lockdown van Nederland. Daar gaat het niet over. Het gaat over Israël. En ook dit gaat over de toekomst. Maar de les is er natuurlijk wel, dat als wij in zo'n tijd leven en verplicht worden om een tijd in ons huis door te brengen. Dan kunnen we deze tijd ook uitbuiten om te groeien in onze relatie met God, in onze relatie met de Heer Jezus Christus. En daarmee zou ik willen afsluiten. En dat zou ik met een tekst willen doen uit 2 Koningen 4. Dat gaat over Elisa, die een kamertje krijgt aangeboden door een weduwe die hij geholpen heeft. Hij krijgt een kamertje ergens op het dak van een huis, op de eerste verdieping. Je zou kunnen zeggen, als de profeet langskomt, dan mag hij op het dak van het huis in zijn logeerverblijf verblijven, dicht bij de hemel, om de tijd te gebruiken om het contact met God te zoeken. En misschien kunnen wij ook zo, lieve broeders en zusters, de tijd doorbrengen in onze huizen in contact met God. En dan blijkt die weduwe een hele wijze vrouw. Want als ze dat kamertje inricht, dan stopt ze er 4 zaken in. Ze stopt ook een heleboel dingen er niet in, die wij vandaag de dag misschien wel noodzakelijk hadden geacht. Ik zal geen voorbeelden noemen, u kent ze wel. Maar ze stopt er 4 dingen in. En het eerste wat ze er neerzet is een bed. Een bed, symbool voor rust. Laten we de tijd gebruiken dat we thuis zijn om tot rust te komen. Niet alleen fysiek, rust door niet te hoeven reizen, rust van allerlei stress of spanning, natuurlijk ook dat. Maar allereerst rust bij God, om te leren rusten in zijn zorg. Misschien wel opnieuw te leren rusten in de zorg van God. Misschien wel voor het eerst leren je over te geven en je leven in de handen te leggen van de Heere God, die almachtig is en liefdevol. Het tweede wat de vrouw neerzet is een tafel. Een tafel is in de Bijbel altijd een beeld van gemeenschap. Denk aan de tafel van de Heer waar we het avondmaal vieren. Je zou kunnen zeggen dat dat verblijf, dat kamertje van Elisa, een plek was waar hij gemeenschap, contact met God kon ervaren. Waar hij God kon ontmoeten. In zijn binnenkamer God uitnodigen. Zoals de Heer Jezus zegt, als je bidt in Matthäus 6, ga in je binnenkamer. En je vader die in het verborgene ziet, die hoort naar je. Die tafel als een teken van die gemeenschap met God. En het derde, wat ze neerzet, is een stoel. Een stoel, je zou kunnen zeggen, bij dat tafeltje. Om rustig daar te gaan zitten en de Bijbel te pakken en te lezen. En je te verbazen over wie God is. En wat God voor ons gedaan heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te sturen naar deze aarde. Om voor onze zonden te willen sterven. Om voor jouw zonden te willen sterven. Om jou tot God te brengen. Om jou in contact te brengen met de Heer Jezus, met de Heere God. Een nieuw leven te geven. En het laatste wat er geplaatst wordt is een kandelaar. Een kandelaar is altijd een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest, het licht, de olie die op de kandelaar aanwezig is, die licht geeft, die verlicht ons leven. Ook als het buiten donker is, misschien niet letterlijk donker, maar geestelijk donker. Ook als we niet goed weten hoe we verder moeten gaan, wat we verder moeten doen, wat de toekomst zal brengen, dan hebben wij het profetische woord dat als een lamp straalt, zegt Petrus. Dan hebben wij de Heilige Geest die ons onze gedachten verlicht, die ons de weg wijst, die ons in contact met God wil brengen. Door zo deze 4 dingen te ervaren in onze bovenkamer, net als de profeet Elisa. Een bed om te rusten bij God. Een tafel om te genieten van zijn gemeenschap. Een stoel om ons te voeden met het woord van God. Bij het licht van de kandelaar, de werking van de Heilige Geest. Dan kan het coronavirus doen wat het wil. Maar dan hebben wij die ervaring van die hoogheilige die heel dicht bij ons komt. Bij u, bij jou, bij mij. En dat we niet alleen zijn, maar dat de schaduw van de Almachtige voelbaar aanwezig wordt over uw leven, over jouw leven. Amen.